Ik zou met jullie ook een stukje willen lezen uit het boek De Openbaring van Jezus Christus. Uit het tweede hoofdstuk zou ik willen lezen vanaf vers 8 tot en met vers 11. Kort stukje. Dit zegt Gods woord. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weer levend geworden. Ik weet uw verdrukking en uw armoede, maar u bent rijk. En de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar een synagoge van de Satan. Vrees niets van wat u zult lijden. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u op de proef gesteld wordt. En u zult de verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie een oor heeft, laat gij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal geenszins van de tweede dood schade lijden. Ik weet niet of u een beetje de media hebt gevolgd in de afgelopen week, maar persoonlijk was ik behoorlijk toch geschrokken toen ik zag dat die welmenende Chassidische Jood Aaron Berger door de media gewoon werd afgemaakt toen de CD&V deze man op de verkiezingslijst in Antwerpen een plaats wou geven. Ik weet niet of u het een beetje gevolgd hebt. Nu, het viel mij op hoe dat alles wat maar in stelling gebracht kon worden, niet geschuwd werd om die man gewoon af te knallen. Zelfs een voormalige rechtszaak in zaken fraude werd op een bedenkelijke wijze erbij gesleurd om deze man zijn reputatie ernstig in vraag te stellen, om niet te zeggen gewoon te kelderen. Ja, de hele heisa, zoals jullie wellicht wel weten, die was ontstaan rond het op de spits drijven van de levensbelangrijke vraag of men mag weigeren om een vrouw de hand te schudden. En daarbij werden de grote woorden als vrouwendiscriminatie weer niet geschuwd. En kregen we ondertussen de grijs gedraaide retoriek van de verlichting met al zijn waarden weer te horen. Het was pas wanneer dat de man onder die overweldigende druk bezweek en afzag van zijn politieke ambities, ja, dat hij door een journalist werd uitgenodigd om toch even toe te lichten wat dat zijn standpunten en zijn bedoelingen waren en waarom hij in die rechtszaak betrokken was geraakt. Vegen na Pasen dus. Ik schaam mij gewoon ervoor, vrienden, hoe deze eerbiedwaardige man en de hele Joodse gemeenschap wederom totaal respectloos behandeld is en gewoon aan de schandpaal is genageld door de publieke opinie. Ik schaam mij daarvoor. En ik heb het hele debat rond deze kwestie gevolgd en het viel mij geweldig op hoeveel angst er heerst, om maar niet van paranoia te spreken, ten aanzien van minderheidsgroepen die niet zomaar de denkstroom van de seculiere maatschappij in alles volgen. Men is gewoon overgevoelig en onverdraagzaam geworden voor andersdenkenden. Er heerst panische angst voor andersdenkenden. Ja, men heeft het vaak over homofobie, alsof dat iedereen die niet mee akkoord is angst heeft voor homo's, maar hier kan je gerust spreken van een non-conformistenfobie. Angst voor andersdenkenden. Men beschouwt andersdenkenden als een regelrechte bedreiging voor onze huidige samenleving met al haar verworven en vrijgekochte rechten. En vooral de heersende sfeer van afkeer en minachting voor godsdienst, dat was weer goed te proeven. Hè? Godsdienst, ja, dat mag u tussen uw oren beleven. En het kent zijn plaats in de woonkamer. Maar in de politiek mag je toch geen godsdienst van laten, maar afwijkende, uitgesproken meningen een platform geven. Thuis mag je doen wat je wilt. Maar als je je voordeur buiten komt en wilt publiekelijk optreden, dan word je tegenwoordig verplicht om je eigen identiteit te verloochenen. Zo simpel is het. Als je niet bereid bent om je aan te passen aan de heersende cultuur in al zijn opvattingen, gewoonten en gebruiken, en die tot in de kleinste details volgen, handjes schudden, dan krijg je geen stem via een bestaande partij en is men bereid om alles in het werk te stellen en te voorkomen dat je een nieuwe partij zou opstarten. We komen stilaan op een punt, vrienden, dat al wie anders denkt dan mainstream Vlaanderen, gewoon monddood wordt gemaakt en openlijk gediscrimineerd wordt. Omdat hij nu eenmaal, ze zeggen het niet, het is zo, omdat hij nu eenmaal voor achterlijk doorgaat en als verwerpelijk beschouwd wordt. Ja, we leven zo gezegd in een pluralistische, multiculturele samenleving. Die woorden heb je al vaak gehoord in de media. Maar weet je, ik kan mij steeds minder ontdoen van de idee dat Vlaanderen stilaan het gezicht gaat vertonen van een schijndemocratie met dictatoriale trekjes. Sorry voor de bewoording, maar zo komt het bij mij over. Mag men binnenkort nog anders denken dan wat binnen de grenzen van het sociaal aanvaardbare ligt? Mag dat nog? Ik geloof dat de vrijheid van meningsuiting onder allerlei voorwendsels meer en meer onder druk komt te staan. En het ziet er absoluut niet naar uit, vrienden, dat die druk in de nabije toekomst zal afnemen. Helemaal niet. En dat is nu wat de Heer Jezus in deze brief aan Smyrna verdrukking noemt. De niet aflatende druk van de samenleving, die in het geval van deze broers en zusters, zal leiden tot sociale isolering en vervolging, maar voor sommigen de dood tot gevolg. Ja, ik weet het, voor ons zal het wellicht zover nooit komen. Maar je moet toch wel al goed op je tellen passen met wat dat je zegt. Want de kans dat je gerechtelijk vervolgd wordt, dat je beboet wordt of achter de tralies gaat verdwijnen, dat is niet meer langer onrealistisch in onze dagen. Ik weet niet of je goed beseft. Vandaar, vrienden, dat ik het zeer toepasselijk vond om van mijn oorspronkelijke plannen af te wijken voor deze morgen, om samen een moment met jullie eigenlijk stil te staan bij deze boodschap die Johannes namens de Heer Jezus voor deze gemeente in moeilijke papieren heeft. Nu, de apostel Johannes, die schrijft in de openingswoorden van zijn boek, en misschien kunt u dit eerste hoofdstuk erbij nemen, tenzij u het van buiten hebt geleerd, maar in hoofdstuk 1, vers 9, vindt u de volgende woorden: Ik, Johannes, uw broeder en mede deelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus. Johannes, die verbindt hier deze drie woorden: verdrukking, koninkrijk en volharding. In Jezus zijn betekent mededeelgenoot worden van het koninkrijk, wat dat met zich meebrengt dat je deel krijgt aan de verdrukking, die het aanbreken van het koninkrijk op natuurlijke wijze veroorzaakt, en dat je deel gaat krijgen aan de volharding die de vrucht is van je deelgenoot zijn aan het koninkrijk. En zolang dat het verzet aanhoudt tegen het aanbrekende koninkrijk van God, zal er voor allen die in Jezus zijn en deelgenoten zijn van het koninkrijk, nagenoeg altijd een zekere druk zijn. In de periode tussen de opstanding en de wederkomst van de Heer Jezus Christus mogen christenen zich eraan verwachten dat er van tijd tot tijd periodes van toenemende verdrukking aanbreken en dat ze die zullen ondergaan. Deze verdrukkingen zijn de geboorteweeën van de gebeurtenissen van de laatste dagen waarin dat wij leven. Ze zijn een normaal verschijnsel en ze vormen een vast onderdeel van het gemeenschapsleven als het getuigenis van de Heer Jezus op aarde. En dat is een feit, vrienden, dat gedurende heel de geschiedenis al bevestigd is geworden. En zeker in onze dagen, waarin meer christenen in de wereld sterven door vervolging dan ooit tevoren in de geschiedenis. Dus niets garandeert ons een rustig bestaan, vrienden. En we doen er goed aan daarop ook voorbereid te zijn. En hoe getrouwer we de Heer Jezus zijn, hoe groter de kans op meer verdrukking. Kijk, het is niet omdat deze broers en zussen in Smyrna ontrouw zijn, niet dat ze vervolging kennen, maar juist omdat ze trouwe discipelen van de Heer Jezus zijn. De Heer heeft trouwens niks aan te merken op deze broers en zussen in Smyrna. Wat dat toch uitzonderlijk is in al die brieven als je ze leest. Ik ken uw verdrukking, zegt de Heer Jezus. En heb je erop gelet? Hij belooft hen niet, hoe verkeerd en verschrikkelijk die verdrukking ook is, dat hij die verdrukking zal wegnemen. Integendeel, hij belooft hen echter dat die verdrukking nog gedurende een zekere tijd zal aanhouden en toenemen. Hoe moeten we dit begrijpen? Daarom is het zo belangrijk vinden om alvast stil te staan bij de wijze waarop dat de Heer Jezus zich voorstelt aan deze geloofsgemeenschap in Smyrna. De wijze waarop de Heer Jezus zich telkens introduceert in deze 7 brieven, vrienden, dat grijpt altijd terug op dat eerste visioen dat Johannes kreeg in hoofdstuk 1 van de Heer Jezus, die wandelt tussen de kandelaars. En wat de Heer Jezus over zichzelf zegt, dat houdt telkens verband met de praktische problemen waar elke gemeente respectievelijk mee te kampen heeft. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend geworden. De Heer Jezus die presenteert zichzelf hier als de opgestane Heer, koning van de ganse aarde. Hij is de eerste en de laatste. Nu zult u zich afvragen, hoe houdt die presentatie verband met de praktische situatie, Jos? Wel, daarom moeten we hun probleemsituatie eerst even onder de loep nemen, om Jezus' introductie te kunnen begrijpen. We lezen namelijk in vers 9, ik weet uw verdrukking en uw armoede, maar u bent rijk. En de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar een synagoge van de Satan. Ja, u merkt meteen dat deze mensen economische armoede kennen omwille van hun getuigenis in de Heer Jezus, hier in deze samenleving, die zij niet wensen te compromitteren. Ze kenden verdrukking en die had historisch aanwijsbare oorzaak. En die ga ik u meteen uitleggen. Maar weet je, er was ook een onzichtbare oorzaak. En het is die oorzaak waar de Heer Jezus de aandacht op vestigt. En daar moeten de gelovigen in Smyrna en ook wij oog voor gaan krijgen. Eén zichtbare oorzaak van een moeilijke situatie, dan neem ik u een beetje terug mee in de tijd. Smyrna was ongezien loyaal in alle mogelijke opzichten ten aanzien van Rome, ten aanzien van het Romeinse Rijk. Het credo van Smyrna was niet eigen volk eerst, maar Rome eerst. Rome boven alles. En die ongeziene ijver en die loyaliteit ten aanzien van Rome, die had al een heel lange voorgeschiedenis. Nog voor Rome de wereldmacht is die hij is geworden in de eerste eeuw. In 195 voor Christus, 200 jaar voordien, bouwde Smyrna al een tempel voor Dea Roma. Dat zegt u misschien niks, maar dat is de godin die de verpersoonlijking is van de stad Rome. Smyrna was de eerste stad in de wereld, buiten Rome, die dit deed. En in 23 na Christus bouwde Smyrna een tempel ter ere van keizer Augustus. En 2 jaar later, in 25 na Christus, had Smyrna boven 7 andere steden die zich ook kandidaat hadden gesteld, het exclusieve voorrecht behaald om een tempel te mogen bouwen voor keizer Tiberius. Maar alsof dat al nog niet genoeg was, bouwden ze meteen ook een tempel ter ere van de keizerin. En ze noemde ook Lydia. En bovendien nog een tempel ter ere van de Romeinse Senaat. Moet je voorstellen. Smyrna was volledig verkocht aan Rome. Ja, aan wat Rome zo groot had gemaakt. Zij waren helemaal in de ban van de Romeinse cultuur. En de cultus van de keizerlijke verering, ja, wat moet je anders gaan doen in die tempels, dat doordrong vrijwel elk aspect van het leven in Smyrna. Zodat hij maar kon deelkrijgen aan de economische welvaart, opklimmen op de sociale ladder, door tot op zekere hoogte deel te nemen aan de verering van de keizer. Burgers van zowel de hogere als lagere klassen waren volgens de lokale wetgeving verplicht om de keizer te offeren tijdens verschillende speciale gelegenheden en soms werden zelfs bezoekers en buitenlanders uitgenodigd om dit ook te doen. Nu, wie van de lokale bewoners geen certificaat kon voorleggen dat werd uitgereikt bij het offeren, die was strafbaar voor de wet. Dus u kunt zich al een beetje voorstellen, denk ik, in zo'n klimaat, dat je aan problemen mag verwachten als uw loyaliteit bij iets of iemand anders lag, buiten Rome. De druk van buitenaf was mogelijk verpletterend voor al wie de waarden en de prioriteiten van Smyrna nog maar in vraag stelde, door bijvoorbeeld Jezus alleen als koning van de aarde te vereren. Maar er was nog een tweede aanwijzbare oorzaak. Er was in Smyrna namelijk ook een aanzienlijke Joodse gemeenschap. En onder de Romeinse overheid waren de Joden bij wet vrijgesteld van alle offerverplichtingen en van militaire dienst. Judaïsme was namelijk in die dagen de enige erkende godsdienst naast het veelgodendom van Rome. Joden werden niet verplicht om de keizer van Rome te vereren door in de tempel wierook te nemen, op het altaar te werpen en te zeggen: Caesar is Heer, Caesar is God. En zolang dat de vroege christenen onder de vleugels van het judaïsme verkeerden, omdat ze beschouwd werden als een Joodse sekte, genoten zij dus mee van die privileges van het judaïsme. Maar in de tweede helft van de eerste eeuw kwam daar enorm snel verandering in, door de vervolgingen onder keizer Nero. Ja, de Joden die werden toen, na aanleiding van die grote brand in Rome, werden al de Joden uit Rome gezet, omwille van de christenen, omdat Nero hen valselijk beschuldigd had dat zij de stad Rome in brand gestoken hadden, terwijl hij het zelf had gedaan. Dus, vanaf die dagen gaan de Joden bewust gaan afstand nemen van de Joodse christenen, lieve mensen. Waardoor dat ze eigenlijk geïsoleerd komen te staan en als een nieuwe godsdienst worden beschouwd, naast het Jodendom. En nieuwe godsdiensten, dat werd in Rome niet getolereerd, met alle gevolgen van dien. Dat betekent dat de christenen van dat moment niet langer kunnen genieten van die privileges van de Joodse gemeenschap. En wanneer dat de Joodse christenen weigeren om Caesar te aanbidden, dan begint ook de Joodse gemeenschap ervoor te vrezen dat ook zij hun privileges gaan verliezen. Maar het feit dat zij Joodse christenen niet langer als Jood beschouwen, dat dringt nog niet zo snel door bij de Romeinen. Dus wanneer de Joodse christenen niet naar de tempel willen en offers brengen, komen zij ook in gevaar. En weet je, moest niet lang duren. Eén stemming in de Romeinse Senaat, dat kon van vandaag op morgen hun vrijheden wegnemen. Dat is eigenlijk hier het grote probleem. Want nu gaan de Joodse mensen, die zich bedreigd voelen, om hun loyaliteit ten aanzien van Rome te bewijzen, gaan ze die christenen die weigeren om de keizer van Rome te aanbidden, gaan ze aanklagen bij de overheden. Om op een beter blaadje te staan. Let op mijn bewoording, aanklagen. Men begon steeds meer de Romeinen en de lokale bevolking aan te moedigen om de christenen te gaan vervolgen. En nu begrijpt u wellicht waarom dat de Heer Jezus deze Joden, zinspelende op de betekenis, want Jood betekent Godlover, aanbidder van God, dat hij zegt dat zij valse Joden zijn en een synagoge een gebedshuis van de Satan noemt. Want door die christen aan te klagen bij de overheid, vertonen ze het karakter van de Satan, de lasteraar en de aanklager van de broeders, zoals hij later in Openbaring hoofdstuk 12 genoemd wordt. En dat laat meteen ook zien, vrienden, dat de Heer Jezus, onze Heer, alleen de plaatselijke christenen beschouwt als het ware volk van God. Het Israël van God. En het zijn die beide factoren, de ijverige loyaliteit en de verering van alles wat al Romeins is, En de vijandigheid van een groot deel van de Joodse gemeenschap, die de geloofsgemeenschap van christenen in Smyrna economisch arm hebben gemaakt. Ja, ze hadden zich niet aangepast aan de cultuur van de stad. Hun kleine bedrijfjes, vaak eenmanszaken, zochten om op Jezus manier aan zaken te doen. Maar het leven werd hen daar stilaan onmogelijk gemaakt. De Joden en de Romeinen die weigerden om nog langer zaken met hen te doen. Christenen die werden geboycott, soms verbannen. Winkels werden in beslag genomen, hun huizen werden geplunderd. En dan werd het werken en het leven in de stad Smyrna nagenoeg onmogelijk gemaakt. Nu, u merkt wellicht dat de treffende gelijkenis zich opdringt met de situatie van vele christenen de dag van vandaag in Azië en het Verre Oosten. Denk aan Noord-Korea, waar dat de grote leider eveneens als God moet vereerd worden. Denk ook aan de Chinese evangelische christenen, die eveneens vervolgd worden door de staatskerk van de heilige drievuldigheid. En om het wat dichter bij huis te brengen, ik moest daar zo bij nadenken. Ik vraag mij af in dat verband hoe dat de Heer Jezus de hedendaagse gebedshuizen beschouwt, waar de mensen die zich evangelische christenen noemen, tegen andere plaatsen, waar dat de Heer Jezus naam vereerd wordt, gaan bidden. En waar dat ze de gelegenheid hebben andersdenkende geloofsgemeenschappen in een slecht daglicht stellen door hen te belasteren. Hoe zou de Heer Jezus die gebedshuizen noemen waardoor het werk van de Satan in Jezus' naam wordt verricht? Denk dan maar een keer over na. Dat brengt mij eigenlijk bij het derde onzichtbare component en het voornaamste element in de verdrukking van de gelovigen in Smyrna. In vers 10 lezen we, vrees niets van wat u zult lijden. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u op de proef wordt gesteld. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Nu hadden die vervolgingen toen op pellicule kunnen vastgelegd worden, dan kregen we een film te zien waarin dat Romeinse ordediensten onder een juichende, joelende, religieuze, fanatieke menigte christenen uit hun huizen werden gezet en in de gevangenis gegooid. Maar er is meer aan de hand dan niet met het blote oog kan gezien worden. Jezus die wil dat de gelovigen in Smyrna dat de ogen voor geopend worden. Hij zegt niet, de Romeinen gaan u in de gevangenis werpen. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen. Het liefst zou ik nog niet eens zijn naam vermelden. Je kent mij, wat dat betreft. Maar kan niet anders, want het is de Heer Jezus die duidelijk maakt dat het kwaad dat deze gelovigen ondergaan, bewust wordt aangedaan door de persoon van de Satan. En we kunnen Jezus' bediening niet volledig begrijpen zonder deze dimensie van tegenstand tegen hem in beeld te brengen, vrienden. Het doel van zijn komst op aarde was in eerste instantie gericht tegen de Satan en zijn werken. Ik denk ondertussen, nu dat we bezig zijn met Marcus' evangelie, dat ik daar niet meer van moet overtuigen. Maar vandaar dat de gelovigen in Smyrna toen en wij vandaag goed moeten beseffen dat de toenemende morele duisternis in ons land het werk is van de prins der duisternis. Dat het toenemende geweld het werk is van de mensenmoordenaar van het begin. De hoofdfiguur die schuilgaat achter sociaal-politieke en religieuze vervolgingen is de meestermisleider. Vandaar dat apostel Paulus ten aanzien van de Efeziërs, ook zo'n stad met zo'n geweldige afgodencultus, waar de christenen zwaar aangepakt werden van meet af aan, dat kunt u lezen in het boek Handelingen, dat hij zijn brief aan hen eindigt met de volgende woorden, Efeze 6, vers 10 tot 12. Hij zegt tegen hen, sterkt u in de Heer in de kracht van zijn sterkte. Doet de hele wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want, zegt hij, en nu komt het, onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers van deze duisternis tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Vrienden, ik kan niet genoeg benadrukken dat de uiteindelijke tegenstander het niet persoonlijk op de christenen in Smyrna heeft gemunt. Het uiteindelijke doel dat hij voor ogen heeft, is de Jezus treffen. We moeten goed beseffen dat sinds het kruis en het lege graf de tegenstander Jezus geen schade meer kan berokkenen. En daarom had de tegenstander achter hen aan die Jezus het nauwst aan het hart liggen. Zijn gemeente, zijn geliefde kerk. En om die reden mogen de gelovigen in Smyrna de vervolgingen niet persoonlijk tegen hen gericht aannemen. Maar we doen er goed aan om er ook zo over na te denken. Want het doel van de tegenstander is Christus schade berokkenen en zijn doelen verhinderen. En u en mij persoonlijk is die echt niet geïnteresseerd door. Het is alleen omwille van uw relatie met Christus dat je in zijn vizier komt. Maar niet omwille van wie dat jij bent, maar omwille van de Heer Jezus Christus. En om die reden, vrienden, zijn de woorden van de Heer Jezus zo waardevol. Hij zegt, ik weet van uw verdrukking en ik ken uw armoede. Ja, hij die geen steen op aarde had om zijn hoofd op te leggen, die gedurende zijn leven aanhoudend op de huid werd gezeten door fariseeën, schriftgeleerden, Herodianen, Sanhedrin en uiteindelijk de Romeinen, hij weet toch maar al te goed wat deze mensen doormaken en nog zullen moeten doorstaan, omwille van hem. En nu wil ik terugkomen bij Jezus zelf aanduiding. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weer levend geworden. Kijk, zoals ik al aangaf, grijpt dit terug op Johannes zijn visioen dat hij te zien krijgt in hoofdstuk 1, vers 17. En toen ik hem zag, zegt Johannes, viel ik als dood aan zijn voeten. Hij legde zijn rechterhand op mij en zei, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid en ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Hier, vrienden, Jezus herhaalt dit hier opnieuw in deze brief dat hij de eerste en de laatste is. En hiermee had de Heer Jezus heel bewust zich vereenzelvigen met de Heere God. Want zoals in het gedeelte dat David las, aan het eind en ook aan het begin, wijst de Alpha en de Omega op de Almachtige, de Heere God. Kijk maar in Openbaring 1 vers 8. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heere God. Hij die is en die was en die komt. De Almachtige. Zie je dat? Lieve vrienden, de Alpha en de Omega, dat is de eerste en laatste letter van het Grieks alfabet. Dat is synoniem voor de eerste en de laatste. Dat is dezelfde uitdrukking. Dus Jezus die draagt dezelfde titel als God de Vader. Wanneer dat er in de Bijbel over tegengestelde uitersten gesproken wordt, dan bedoelt het te wijzen op alles wat er tussenin ligt. Denk aan Psalm 139. U allen bekend. Psalm 139 zegt David, steeg ik op naar de hemel, dan was u daar. Daalde ik af in het dodenrijk, dan bent u daar. Ik kan er nu niet ontsnappen, zegt David. Maar daarmee wil David niet zeggen, dat jij gelokaliseerd kan worden in de hemel, en gelokaliseerd kan worden in het dodenrijk. Nee, nee, nee. Maar dat God tussenin die twee polen, die twee uitersten, overal aanwezig is. Het is een vaste uitdrukking, vrienden, waarmee twee uiterste polen worden aangeduid en alles tussenin omvat. Dat is de hele bedoeling hier. Net zoals dat wij zouden zeggen dat iemand de Bijbel kent van A tot Z. Nu, wat betekent het dat God de Vader en Jezus de Heer het begin en het einde zijn, de Alpha en de Omega? Wel, dat zij aan het begin van deze wereld, deze schepping, gevonden worden en alles onder controle hebben. En dat ze evenzeer bij het einde, het eindoordeel van deze wereld, zoals we hem nu kennen, gevonden worden. Met andere woorden, wat dat zoveel betekent, dat zij de volledige controle uitoefenen over de ganse geschiedenis van deze wereld en alle gebeurtenissen die er tussenin gevonden worden. De Vader en de Zoon die zullen de wereldgeschiedenis tot zijn einddoel leiden, doorheen alles wat er zich ook maar afspeelt. En het is de Heer Jezus die dood geweest is en weer levend is, die door dit te doen betoond heeft dat hij aan God gelijk is. Kijk, het feit dat hij nu de macht heeft over de dood en het dodenrijk laat zien dat hij één is met de Vader en werkelijk God is. Daarom is hij ook de Heer der Heeren en de Koning van de ganse aarde. Je kunt lezen in Openbaring hoofdstuk 1 vers 5 dat die twee direct aan elkaar verbonden worden. Kijk maar. Openbaring 1 vers 5. Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Dus hij heerst niet enkel over de dood, maar over de koningen van de ganse aarde. Moesten we nog een keer teruggaan naar 1 vers 17 en 18, dan moet je eens letten op hoe dat de Heer Jezus zijn opstanding op bijzondere wijze beschrijft. Begin in vers 17. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, en hij legde zijn rechterhand op mij en zei, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En let nu eens hoe dat Jezus' beschrijving overeenstemt met Gods titel in 1 vers 8. Hij die is en die was en die komt. Nu vers 18 lezen. Ik ben de levende, hij die is, ik ben dood geweest, die was, en zie, ik ben leef tot in alle eeuwigheid, hij die komt. De reden waarom de Heer Jezus over zijn opstanding spreekt, is om zich te identificeren met God de Almachtige, die is, die was en die komt. En nu ga je mij vragen, maar Jos, Jezus zelf aanduiding, zijn één zijn met de Vader, God de Almachtige, de Alpha en de Omega, waarom is dat nu zo belangrijk voor die gelovigen in Smyrna en voor ons? Wel, vrienden, moet je meenemen naar Israëls geschriften, naar een heel bekend boek, het begint met een J en het einde met een A, kan er niet aan doen. Maar in de profeet Jesaja, hoe kan ik het ook anders, vrienden, dan vinden we hoe dat Yahweh, Israël, dat verdrukt wordt in de ballingschap, in Babylon, op het hart wil drukken dat hij alles onder controle heeft. Jesaja 48, vers 12 en vers 13, ik zal het u voorlezen. Hoor naar mij, Jacob, Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde. Ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. Ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest en mijn rechterhand heeft de hemel uitgebreid. Roep ik hen, ze staan daar tezamen. Jesaja 44, vers 6, 8 en 9. Ik zal het u voorlezen. Zo zegt Yahweh de koning van Israël, zijn verlosser, Yahweh de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. Weet je wat er aan volgt in vers 8? Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Rinkelt er een belletje? Heb ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent mijn getuigenis, is er ook een God buiten mij? Wat zou de Heer Jezus willen zeggen, denk je, in Openbaring hoofdstuk 2, als hij zegt, ik ben de eerste en de laatste. Ja, vrienden, Israël in ballingschap kwam eveneens zwaar onder druk te staan en het gevaar dreigde dat ze zich gingen voegen naar de religie van Babylon, als nu de broers en zusters in Smyrna, om zich te onderwerpen aan de verering van de keizer. Toen aan de verering van wie? Denk aan Daniel en zijn vrienden, koning Nebu, inderdaad. Denk aan Daniel en zijn vrienden in Babylon. Hoe dat zij ook moesten eten van de tafel van de koning en hiermee erkennen dat hij, Nebu, de heer van de ganse aarde is, dat al wat leeft, leeft bij de gratie van de koning van Babel. Dat was de bedoeling. Weet je nog hoe dat Daniels vrienden moesten buigen voor het beeld van de koning die hij voor zichzelf had opgericht? En hoe ze weigerden en toen in het vuur werden geworpen? En ze begon met 3 en ze waren aan het eind van het verhaal met 4. Er zat nog iemand in de vuurige oven. Ineens. Dat is wat de Heer Jezus de broers en zusters in Smyrna wil aan herinneren, vrienden. Ik herneem terug vers 10 van ons hoofdstuk 2. Vrees niets van wat u zult lijden. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u op de proef wordt gesteld. En u zult een verdrukking hebben van hoeveel? 10 dagen. We merken lezen in Daniël hoofdstuk 1 vanavond. Daniël werd ook op de proef gesteld gedurende 10 dagen. Een beproeving die beperkt bleef en hen niet bovenmatig zou verzoeken. Ja, de duivel werpt hen wel in Smyrna in de gevangenis om hen te gronden te richten. Ja, hij heeft er zijn bedoelingen mee. Maar het is de Heer Jezus die alles onder controle heeft en die deze vijandigheid van de tegenstander gebruikt om door deze beproeving heen volharding te bewerken bij hen die deel hebben aan Gods koninkrijk. Hij heeft doorheen deze moeilijke tijden ook zijn bedoelingen. En het zal hen geen schade toebrengen, maar alleen sterker maken. Het zal de kostbare vrucht van de volharding in hen bewerken, als zij maar volkomen op de Heer Jezus vertrouwen die van zichzelf zegt, vrees niet. Tegenstander, vrienden, dat is geen partij voor de Heer Jezus. Tegenstander kan ook Gods raadsbesluiten niet verhinderen, maar dat de tegenstander ook doet om Jezus te treffen door zijn geliefden te vervolgen, kan enkel bijdragen aan Gods bedoelingen in deze wereld. Jezus is de eerste en de laatste, de alfa en de omega. Zij moeten niets vrezen. Hij heeft alles onder controle. Moest hij het niet toestaan, vrienden, zou deze verdrukking niet in hevigheid kunnen toenemen. Maar hij heeft er zijn bedoelingen mee. Hij wil hen versterken. Hij wil een getuigenis krachtiger maken, dat ze nog vrijmoediger zijn, net zoals Daniël en zijn vrienden in Babylon, toch ook behoorlijk vrijmoedig waren, niet? Weet je nog? Dus, dit is een test voor de broeders en zusters in Smyrna. Uithoudingsvermogen, vrienden, zo is het ook in de sport, dat kan je niet meten door dan een atleet te kijken. Je kan hem op de weegschaal zetten, je kunt hem door de scanner jagen en zijn vetpercentage bekijken, je kunt zijn omtrek meten, maar zijn uithouding, dat gaat niet gaan, hè? Wat moet je doen om een atleet zijn uithouding te meten? Denk dat je gaat moeten een Cooper-test doen, of dat je op een fiets gezet wordt en gedurende een bepaalde periode een inspanning moet leveren om te zien hoeveel wattages dat levert, wat je VO2 max is en wat je staat met je fysieke conditie. Dat is de enige manier. Door hem te beproeven, testen. En wil je zijn uithouding vergroten, dan ga je hem moeten belasten. Dat alleen kan ervoor zorgen dat je spierstelsel versterkt wordt. En dat je uithouding toeneemt. En ik herinner nog van de tijd dat ik in het leger was, kwam ze op het lumineus idee om steen in onze rugzak te steken en ons te doorlopen. Nu kan je verzekeren, het was er niks aangenaam zou met die steen in die rugzak op je rug lopen. Maar ik weet wel één ding, de keer dat je die rugzak aflegde, dan ging je vliegen, hè? Dan ging je vliegen. Begrijp je dat naartoe wel? Dat is wat de Heer Jezus eigenlijk ook doet met zijn discipelen. Jezus heeft zijn bedoelingen door dit alles heen. En ik wil eindigen, ik ben begonnen met die snel veranderende situatie in ons land. Maar vrienden, wat we net overdacht hebben, dat werpt misschien toch wel een heel ander licht op onze toekomst. Jezus die heeft ook hier zijn bedoelingen. Laten we ons niet verkijken op de agressieve media en de overheden of de minder fraaie mede-godlovers met een niet zo aangename bedoeling. Weet wie dat erachter schuil gaat. De tegenstander die onze Heer Jezus haat, omdat hij verslagen is, en Jezus niet langer kan raken, en hen wil treffen die hem het nauwst aan Jezus hart liggen, maar voor dat hij zijn leven gaf. En de Heer Jezus weet wat hij doet. Hij zegt ook tot ons, vrees niet van morgen. Het is slechts een korte tijd. Wees trouw tot de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, zal geenszins van de tweede dood schade lijden. Amen.